Welkom bij het tweede seizoen van het Sales Café. Pak je favoriete drankje, leun achterover en laat je meeslepen door de verhalen en inzichten van salesprofessionals.
Zet je schrap voor een seizoen vol verbazingwekkende ontdekkingen en waardevolle lessen. Ik ben Philippe.
Ik ben Thomas. En welkom bij het Sales Café. Filip,
ja?
Kun jij een beetje meer licht geven?
Het zal wel zijn. Is dat beter?
Ja, top, veel beter. Heel duidelijk nu, want vandaag laten we het licht vallen op wat we liever verborgen houden. Bereid je dus maar voor om deze aflevering uit de comfortzone te treden, want we hebben het over taboes en aannames binnen onze wonderenwereld van sales. We willen samen met jullie ontrafelen waarom er bepaalde taboes en aannames zijn, zowel binnen onze salescultuur als het perspectief daarbuiten. En zoals altijd doen we dat met de nodige experten. En vandaag hebben we een expert alweer uit Kortrijk, of daar toch geboren en getogen. En dat is Thomas Geers. Maar Filip, wie is die man?
Wel, dit distillaat uit Kortrijk is inderdaad een ondernemer in hart en nieren die zijn carrière nog startte met de verkoop van fitnessabonnementen. Voor wie de aflevering Waarde is sterker dan korting uit seizoen 1 zich nog kan herinneren, weet hoe uitdagend dat kan zijn. Uiteindelijk vond Thomas de weg naar de bar en begon hij een productiebedrijf in Liekeuren dat hij na 8 succesvolle jaren van de hand kon doen. Door jarenlange ervaring op diezelfde markt startte hij een sales agency met de focus op representatie van premium eten en dranken in België en Nederland. Pure hunting dus. En weet je wat ook zo cool is aan Thomas?
Welke Thomas? Want zijn er nu twee?
Onze gast.
Weet je wat er cool is aan die Thomas?
Ja?
Nee, zeg het eens, Filip.
Hij is volger van het eerste uur en heeft al onze afleveringen al geluisterd.
Ja, ja.
En daarvoor zijn we hem natuurlijk onmetelijk dankbaar. Ja,
een klein applausje daarvoor.
Dankjewel. Welkom, Thomas.
Dank u wel. Dikke merci om hier te zijn en voor de mooie intro.
Ja?
Ik ben inderdaad echt, we zeiden het daarnet, een groepie, een klein beetje.
Ja, 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 ja.
Het gaat over iets dat in onze sector enorm leeft.
Ja.
En ik vind het zo plezant dat dat zo informeel en plezant is. Als je veel in de auto zit, is dat zaal om naar te luisteren en een beetje te herkennen. En wat tips en tricks. Ik zie het ook altijd als puzzelstukjes binnen ons verhaal een beetje. Je neemt altijd iets mee op baan, dat je dan een keer terugkomt. Dat is de maxim.
Ja, dat is leuk om te
doen. Wat ik ook onthouden heb, is dat we al zeker twee luisteraars uit Kortrijk hebben.
Ja.
En dat onze podcast toch tot aan een stukje einde van de beschaving
blijft. Ja. Thomas, je moet gaan opletten met dat soort uitspraken. Straks
nee, ik heb de indruk dat wij echt een groot potentieel hebben in West-Vlaanderen.
Ja, dat kan.
Maar ik heb gehoord dat je eigenlijk niet meer in West-Vlaanderen woont, hè?
Nee, Oost-Vlaanderen, Kluisberg.
Kluisberg, geen idee waar dat ligt trouwens.
Maar nog meer op de buiten.
Nog meer op de buiten.
Ah, voilà.
Dus, nog voordat we eigenlijk aan de aflevering nu gaan starten. Het is geen gemakkelijk onderwerp, taboes en aannames. We willen het ook bespreekbaar maken. Dus, Filip, hebben we toch even iets kleins voorbereid om mee te geven voordat mensen eigenlijk verder gaan.
Ja, en het komt er in principe op neer. We gaan hier een aantal zaken bespreekbaar proberen te maken over sales in salesgesprekken, maar ook over sales professionals. Maar wij hebben natuurlijk de waarheid niet in pacht. Ja? Dus wij gaan misschien ons mening wel geven, we gaan misschien wel iets zeggen, maar het kan even goed zijn dat je daar een heel andere mening over hebt. Dus dan is dat zo, maar reageer gerust. Hebben we iets anders moeten we iets anders op een andere manier uitleggen? Laat het ons gerust weten en dan gaan we dat met veel plezier nog wel herpakken en dan eraf.
Ja. Heel goed. Top. Maar, en dat is misschien eigenlijk ook wel, misschien wel echt taboe nummer 1.
Ja.
We zijn 2024.
Ja.
Ik heb echt wel het gevoel dat je een beetje moet oppassen wat je zegt in deze huidige maatschappij. En niet alleen in de huidige maatschappij, maar vooral ook in en binnen onze salescultuur of binnen de corporate wereld in het algemeen, naar die klanten toe. Er zijn heel wat gevoelige onderwerpen die je moet mijden.
Ja.
En ik denk dat we dat eens een keer hebben opgezocht, hè, die onderwerpen.
Ja, in principe gaat dat over onder andere het onderwerp politiek, sociale kwesties, persoonlijke financiën, seksuele geaardheid vanzelfsprekend. Discriminatie, juridische problemen, verslavingen, intieme familieproblemen. Dat zijn allemaal zaken die je probeert niet ter sprake te brengen tijdens een verkoopsgesprek. Dus dat zijn echt wel de taboes die te vermijden zijn. Nu, het zijn er heel veel. En dan gaan we gelijk even naar jou, Thomas. Heb jij ook het gevoel dat je daar nog veel, dat je daar veel op moet letten? Op de manier hoe je praat met je prospects?
Ik heb niet direct het gevoel dat ik bepaalde dingen niet mag zeggen.
Mm-hmm.
Dat ik bijvoorbeeld vroeger, 10 jaar geleden, wel zou mogen gezegd hebben.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel het gevoel dat er veel meer verschillende types mensen zijn of vroeger, dat verder uit elkaar ligt. Als we bijvoorbeeld hebben over politiek, dat zijn dingen die veel verder uit elkaar liggen. Nu, die meningen zijn veel extremer. En dat komt op baan natuurlijk heel veel tegen. En het chameleon gebeuren, het feit dat wij ons als sales moeten aanpassen aan bij wie dat we zitten, dat wordt dikwijls wel iets extremer. Moet je het wel proberen daarin in te vinden ook, en dat moet jezelf zijn ook. En dat wordt misschien iets moeilijker. Ik heb niet direct het gevoel van, dat mag ik niet zeggen. Het is altijd een beetje een zoektocht in het begin van, hoe kan ik mij gaan spiegelen met mijn prospect om een zo goed mogelijke klik te hebben.
Mm-hmm.
Dat is een deel van sales. Maar dat wordt dikwijls iets moeilijker als je natuurlijk verder van staat van het standpunt dat ze aanbrengen.
Ja.
En dan merk ik wel dat moeilijker geworden is of vroeger, maar het lukt ook wel.
Zeg Thomas, voordat we verder gaan, je zegt op baan. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat doe je nu vandaag in het dagelijkse leven als sales?
Ja, dus ik heb een sales agency, Presenta. En we zijn nu met 4 en wij doen eigenlijk koude prospectie voor kwalitatieve voeding en dranken op de Belgische en Zuid-Nederlandse markt.
Ja.
Zowel on- als off-trade en wij fysiek op baan eigenlijk om nieuwe klanten aan te brengen.
Ja.
Ja, dus enkel code prospectie, we doen geen opvolging, ook geen uitlevering, dus enkel daarop gespecialiseerd. We doen dat de dag vandaag voor een 45-tal producenten, distributeurs, invoeders, merken doen we heel veel.
En de eindklant zijn dan vooral retail en horeca? Of?
Ja, want dat is inderdaad altijd een beetje dubbel. Onze klant is eigenlijk altijd het merk of de producent. En dan de prospects die we gaan bezoeken, die we voor onze klant tot klant maken, dat noem ik vaak een contact. En dat varieert enorm, delicatessenzaken, concept stores, horeca, supermarkten, varieert van wat de klant wilt. Bijvoorbeeld, hebt u een koekje wat gelanceerd? Jullie zijn van Antwerpen, West-Vlaanderen, hey, dat is wat moeilijker. Heb je iemand nodig van West-Vlaanderen, moet daar gaan voorstellen. Je kunt bij Presenta 25 introducties inboeken om 25 delicatessenwinkels te laten bezoeken met uw koekje. Dat wordt daar geproefd en helemaal voorgesteld naar huur en kleuren.
Oké.
Een beetje het idee.
Bah, cool. Stel nu, hè, want we hadden het er net over die gevoelige onderwerpen. Stel nu dat je, want je zit ook zelf nog mee op de baan, dat je bij zo'n delicatessenwinkel komt en dat die persoon zegt van, hey Thomas, het is nogal wat hè, in de wereld. Binnenkort zijn het verkiezingen. Zie maar dat je op partij X stemt. Wat doet je dan? Want uiteindelijk, is dat dan een onderwerp dat je aansnijdt of juist niet?
Ik ga daar heel empathisch over gaan zijn. Dus ik ga nooit gaan zeggen van, oh, nee, en dat is geen waar, en ik heb die mening. Wat dat waarschijnlijk te val zou zijn. Want dan kan het zijn dat je juist dezelfde politieke mening hebt. Maar ik ga er wel empathisch aan zijn. Dus ik ga nooit het is geen waar gaan zijn. Ik ga altijd zeggen, ja, ik versta je mening, want hey, zo en zo. Maar, en dan ga ik wel mijn eigen mening ook gaan zeggen. Dus ik kan mijzelf niet volledig gaan wegcijferen om op dat moment te kunnen deal maken, want dan zei je ook jezelf niet.
Ja.
Als ze niet natuurlijk overkomt, dan lukt dat ook niet om die connectie te maken. Maar wat er zeker nog minder werd, is er tegenin gegaan.
Ja.
Op alle vlakken.
Ja, dat
in
is
sales is dat identiek zelf. Als ze zeggen, oh, je product is te duur, dan letterlijk gaan ze zeggen, oh, nee, dat is geen waar. Ja, ja. Nee, dat helpt niet. Zeggen, ja, okay, ja, het is waar, het lijkt te duur, maar het is wel daarom. En het verkoopt. En, punt. Dus, ja.
En stel nu dat je persoon zegt van, kijk, iets dat echt tegen uw normen en waarden ingaat. Dat je zegt van, ja, en hier neffest, en ja, sorry, het zijn taboes, daar zit een bruine, daar moet je niet aan gaan verkopen.
Ja, of die een bruine in die hoekenzaak opent, en dat kan toch niet, en wij zijn maar hard werken, en
Hoe gaat je daarmee om als sales?
Identiek hetzelfde. Ik ga daar eerst empathisch voor gaan zijn, maar dat kan dikwijls zomaar eens inzien van, oké, verstaat, en dan ga ik zeker mijn eigen mening gaan zeggen.
Ja.
Dat is iets waar ik randio's niet zo, waar ik echt tegen zou zijn. Dus daar ga ik daar ook wel over aan discussiëren. Uiteindelijk, ik ben ook in hart en nieren echt wel sales, ik kan wel discussiëren. Dus als het over mijn eigen mening gaat of over dat moment een gesprek gaan, dan ga ik dat ook gewoon oprecht en heel zachtaardig gaan doen. Ik denk dat we daar als sales wel goed in zijn. Dus ik kan wel mijn mening uitleggen zonder dat iemand gaat affronteren of zonder dat de verkoop daardoor in het gedrang gaat komen.
Okay.
Want daar moet ik dan ook eerlijk in zijn. Ik ga op dat moment ook wel die verkoop op de eerste plaats gaan zetten. Maar dat wil niet zijn dat ik mijn eigen op dat moment ga wegzeven.
Nee, je zet dat natuurlijk voor een doel.
En dan ook je politieke overtuiging kunt je ook niet helemaal verloochenen natuurlijk. Hè. Het is ook niet onze mening om over mensen te praten. Zo zijn wij ook absoluut niet ingesteld, maar...
Uw authenticiteit blijft wel normaal gezien als salespersoon.
Ik denk ook wel normaal. Ik denk als ze het bij mij zouden doen en ze zouden op die manier praten over mensen, over hun buurmannen en zich dus met dat soort termen benoemen, nou, ik zou ook gechoqueerd zijn. Ik kan wel heel eerlijk in zijn. Dat zal niet zo simpel zijn.
Mm-hmm.
Maar ik begrijp wel dat je zegt, we zijn professioneel, wij moeten verkopen. Dus ik ga dat proberen op een empathische manier, desnoods ontwijken, toch iets mee te doen.
Maar het is op zich geen leugens wat we vertellen, want Filip, jij hebt uiteindelijk hetzelfde meegemaakt. Hè?
Ja.
Filip, jij ziet er bijna altijd spraytent uit.
Spraytent.
Je hebt je roots in Italië liggen.
Ja,
hè?
Dat klopt.
Um, En je hebt ook al meegemaakt, hè?
Ja, toen ik zelfs maar pas bezig was in de verkoop, kom ik op een bepaald moment, komt er iemand onze winkel binnen en ik spreek die klant of ik ken ik daar op zijn minst al naartoe. En de klant in kwestie vraagt letterlijk aan mijn store manager op dat moment, ik was echt pas bezig in de verkoop, met de gevleugelde woorden, dat spreekt toch Nederlands, knikkend naar mij. Ja, en dat komt best wel fel binnen natuurlijk, want dat is niet... Hè, dus ik heb gewoon in het plat Antwerps geantwoord, zoals ik altijd doe. En dan zie je wel natuurlijk, dan zie je de shock ook wel bij die mensen van... Ah, oei, ja, we hebben hier ook wel een verkeerde uitspraak gedaan. Maar je komt dat een dag van vandaag nog wel tegen.
Heel laat. Jammer.
Heel laat. Ja.
Het is dan ook aan ons om op dat moment ook onze mening een klein beetje te verkondigen. En als we daar niet mee akkoord zijn, op dat moment dat ook... Tegen dat hij gedaan hebt.
Ja.
Het ook niet daarin meegaan in dat verhaal.
Nee.
Een plat Antwerps antwoord. Op dat moment maakt ook een statement in over de persoon. En wie weet, had hij daarbuiten wat 10% klein beetje zijn gedachten veranderen.
Ja.
En dat is ook een deel van zelfs.
En ik heb ook al het geluk gehad dat mijn toenmalige verantwoordelijke ook al direct voor mij in de bres is gesprongen. En gezegd van, meneer en mevrouw, tezijde u gaat helpen.
Mm.
Want daar is het gat van een timmerman.
Ja.
En dat was voor mij dan ook wel gelijk een soort van ondersteuning. Als je dat...
ja.
En natuurlijk, als je alleen op de baan zit, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat natuurlijk wel...
Stomme vraag. Soort... Weet je nog dat die mensen gekocht hebben, Filip?
Volgens mij wel.
Ah, kijk
maar dat
dan.
Is, potverdorie, 10 jaar geleden of zoiets. Ja.
Dat zit dan weer in mijn hoofd. Hebben die mensen uiteindelijk gekocht of niet?
Ik zou het niet meer 100% kunnen zeggen, om eerlijk te zijn.
Maar hetgeen dat je zegt, Filip, vind ik ook wel 100%. Moest ik met een teamlid samen op baan zijn?
Ja.
En ik voel dat teamlid op een of andere manier ja. zo... Allee, dan zou ik daar ook een veel groter probleem mee hebben.
Tuurlijk.
Of dat gaat over mijn gevoelens of mijn persoonlijke mening.
Ja.
Dat is iets dat wel zelfs gemakkelijker. Ja, we doen niet anders. Hele dagen of een klein beetje naar achteren schuiven. Maar als het over iemand anders gaat, waar je een band mee hebt, dan kan dat helemaal anders binnenkomen.
Ja.
Dus dan denk ik dat ik daar ook anders zou op reageren.
Oh ja, tuurlijk. Je wilt ook altijd op de pres springen voor de mensen. Ja.
Ik vind het mooi dat je het zegt. Een sales team wordt een beetje nu mythisch omschreven, maar zo een soort van wolfpack.
Ja, absoluut.
En dat is ook zo. Ik merk dat ook. Als er naar de collega's of dergelijke iets fout wordt gezegd of dergelijke, dan springt je daar met de groep op.
en dan wordt dat
beschermd.
Ja.
It stays in the pack. Hè.
Absoluut.
Ja. Je merkt het, hè. Het zijn toch wel gevoelige onderwerpen om over te babbelen. Af en toe hebben we hier al een beetje geschuifeld op de stoel. Dus ik ga toch eens even drinken.
Ja.
En drinken inderdaad, over dat gesproken.
Hebben we nog niet gedaan.
Dat hebben we nog niet
Sorry,
gedaan.
Sorry, Johan.
We gingen vandaag ook nog een biertje voorstellen, dat klopt.
Ja.
Hè? En eigenlijk, het is een van mijn favorietjes.
Mm-hmm.
Ik heb het voor de eerste keer gedronken toen dat we hier samen met een van onze vrienden trouwens gebarbecued hebben op terras.
Ja.
Ik heb trouwens Johan hier juist nog even gesproken en hij heeft gezegd dat het barbecue seizoen geopend is. Dus allen hierheen.
Ja.
Dat is echt wel de moeite. Maar we gaan een Caddix proeven vandaag. En een Caddixje, echt top biertje. Het is blond en het wordt omschreven als sprankelend mondgevoel, citrus en florale accenten met dorstlessende afdronk.
Dat komt
Dit is mijn omschrijving, maar ik kijk nu even naar de man die dagelijks dranken voorstelt.
Ik vond het prachtig verwoord.
Ah, dank je.
Ik ben zelf ook in aantrekking. Dus met dat weer, het zonnetje zet ik eruit.
Oh, ja.
Dat is de max. Hè. Het is zo een echte biertje voor hoe weer.
Nu dat we daarover babbelen, schiet mij nu ineens te binnen. Als jonge sales zijnde, en ik zit er ondertussen al even in, dus ik ben zo jong niet meer. Maar helemaal in het begin, je schuimt heel veel netwerkevenementen af. Allee, toch in mijn sector. Ze staan daar heel vaak klaar met zo'n plateau met bubbels. En... ik vind wel dat je dat moet doseren. En ik heb ook zo'n baas gehad die er jammer genoeg aan verslaafd is geraakt. Dat is nu al heel lang geleden. Mensen zijn ondertussen ook al gestorven. Jammer genoeg. Ja, er hangt ook een taboesfeer rond. Je moogt dat glas bubbels ook weigeren. Er staat niet altijd een fruitsap bij of een soda of iets dergelijks. En dat is echt wel een tip dat we kunnen meegeven. Zeker als jonge snaak. Weet je bent al een beetje zenuwachtig. Je moet naar van die evenementen. Je moet die gesprekken dan ook nog eens een keer gaan gaande houden. Je bent daar voor een bepaald doel, want... je voelt een druk van bovenuit. Er moet ook gepresteerd worden. Je gaat wel naar zo'n evenement, maar ja, daar wordt veel gebabbeld. Maar de bedoeling is wel dat je daar met resultaat buiten komt. Dus de drang om te zeggen van ik pak dan wel zo'n glas, is misschien groot. En voor iemand, ik kijk nu naar jou, Thomas, die een bedrijf heeft gehad, producent in liqueuren. Hoe ga je daarmee om? Want daar moet je zelf ook echt letterlijk alcohol gaan verkopen.
Ja, ik herken sowieso dat probleem er is. Die druk om dat mee te doen. Hij wil op dat moment resultaten binnenhalen. En hun prospect bijvoorbeeld op dat moment vraagt dat ergens dat je ook mee indringt. Dus die druk is heel hoog. En ik ben daar zeker als jonge gast en ben van sales, zoals je aanhaalt, vaak voor bezweken. En dat u een dag bijna om zeep is, omdat je inderdaad binnen klant er een paar moet meedrinken om daar een connectie mee te maken en er misschien iets te kunnen aan verkopen. Maar moet er dan ook wel aan toevoegen dat ik merk dat dat in die 10 jaar enorm veranderd is geweest. Ja. Dat er echt wel een serieuze omkanteling is geweest. En in de maatschappij in het algemeen, er wordt veel minder gedronken. Ja. En diezelfde mentaliteit is daar ook in veranderd geweest. Ik merk dat ook in prospects, zeker bij horeca, waar dat probleem vroeger het grootste was, dat dat minder erg is. Ach, dan heb je gezegd van oké, een spatje of een koffie.
Ja.
Wordt er daar minder moeilijk over gedaan. Je krijgt nog altijd soms een keer dat tweede glaasje erbij, als er een drank komt voorstaan, van tweede glaasje wordt verondersteld van ook ietsje mee te drinken. Maar dat dan zegt van, goh, ik ken mijn product heel goed, goh, ik heb er vandaag al 2 gedronken. Ja. Dan hebben ze daar heel veel empathie voor, zonder dat uw relatie of het gesprek op dat moment te formeel mogen of dat overkomt, alsof dat er enkel maar zijn om te verkopen.
Ja.
Ik denk dat het wel heel positief is dat die bewustwording er ook wel stilletjes aan begint in te komen, want het is niet gezond uiteindelijk om de hele dag door. En zeker niet als je op de baan bent met je auto.
Ik weet nog een verhaal van een bepaalde grote drankenverdeler in België, waarvan de vertegenwoordigers op het einde van de loopbaan allemaal problemen hadden met hun leven. Ja. Dat stond zelf in een guidelines van het bedrijf, dat ze verondersteld waren om bij mijn klanten eentje van hun product mee te drinken.
Ja.
Dat is iets dat we vandaag niet meer kunnen indelen. Dus er is inderdaad wel een veranderd van ons, dus inderdaad.
Nee,
zeker. Als je op baan zit, dan moet je nog eens rijden.
Trouwens, niet alleen een sales, hè, maar waar dat ook vroeger regelmatig een keer gebeurde, was bijvoorbeeld bij inspecties, belastingscontroles en noem maar op, dat men om 11:30 besloot van, nu gaan we even pauzeren, zullen we iets
gaan lunchen.
Van een keer gaan lunchen. Hè. Om 15:30 komen ze zigzagend het restaurant buiten en de controle was afgelopen.
Ja,
Dat was ook een middel om ervoor te zorgen dat we natuurlijk een beetje... Maar ja, dat is dat van vandaag uiteraard niet
maar dat is eigenlijk, want dat is nog een taboe, dat is bribery, hè, voilà. Omkoping. Dat is ook iets dat tegenwoordig niet meer kan, hè. Omkoping, ik denk er worden nog heel veel klantenevenementen georganiseerd en dergelijke en Dat is er wel, maar de meeste bedrijven ondertussen hebben ook allemaal een code of conduct waar dat in staat, wat je mag doen, welke cadeaus dat je mag aanvaarden of helemaal niet mag aanvaarden. En eigenlijk misschien maar goed ook, hè, want op den duur werd het misschien wat toch overdreven. Hè. Het was altijd de overtreffende trap en op den duur zaten de mensen niet meer iets te drinken in het restaurant achter een hoek, maar zaten ze op een reis in Miami, bij wijze van spreken. Hè, een beetje de Wolf of Wall Street-style, om 4 uur die striptent binnen en dan nog eens een keer gaan eten achteraf. Dat bestaat gelukkig niet meer. Of misschien ergens nog wel op de wereld, maar toch in onze contraire niet meer.
Nee, helemaal waar. Wat we nu voor deze aflevering gedaan hebben, is, we hebben een aantal taboes en aannames verzameld via Instagram. We hebben de vraag gesteld een paar dagen geleden van, hey, wat zijn jullie aannames als het aankomt op sales en sales professionals? Wat we gedaan hebben, is, we hebben die allemaal opgeschreven, we hebben die op papiertjes gedaan en we hebben die in dit prachtige bakje gepresenteerd. Dus leek het ons leuk, Thomas, dat jij gewoon af en toe er eens een quote uithaalt, of tenminste een aanname uithaalt en die voorleest. En dan willen we kijken wat er van aan is of van niet.
Klopt. Voordat we daaraan beginnen, ga ik misschien nog heel even eerst de definitie om het verschil tussen taboe en aanname toch ook eens een keer even zeker te vermelden.
Zeker.
Een taboe, wat is dat nu juist? Een taboe is een sociaal en of cultureel restricties die bepalen wat niet acceptabel is. Als je hoort of je voelt zelf van... Ja, dan hangt negativiteit rond, dan zit het meestal juist. Een aanname is een veronderstelling die iemand maakt zonder dat er volledig bewijs is of kennis voor is. We, trouwens, in een van onze afleveringen hebben we een quote op het einde geschoten en die was...
Assumption is the mother of all fuck-ups.
Inderdaad, komt uit een film en ik weet weer niet meer welke film was toen ook. Maar dat is een hele mooie quote.
Dat is een van de kwaliteitsfilms van Steven Seagal.
Voilà, kijk eens aan.
Ja.
Hoppakee. Ja. Goed, je mocht een papiertje nemen, Thomas, en we gaan eens zien wat er op staat. Allee, jij mocht dat voorlezen. Ondertussen kan ik nog eens een keer drinken van mijn caddy.
Dat is een goed gedacht. Verkopers kunnen niet aan zelfreflectie doen.
Oeh, is dat zo? Kunnen verkopers niet aan zelfreflectie doen? Kunnen verkopers zichzelf moeilijk in de spiegel bekijken? Ik vind dat wel interessant.
Ja, ik vind het zelf eigenlijk moeilijk om te geloven dat erbij staat. Als dan... Dat is iets, verkopers zijn zeer empathisch, kunnen ze zeer goed inleven in een prospect of de persoon bij wie dat ze zijn. En hebben heel veel tijd om zelfreflectie te doen. Als je daarachter, of je nu in de winkel zit of je zit in een auto, dat is iets dat vaak blijft dan. Het is nooit continu druk, je zit nooit continu bezig met salesgesprekken. Dus dat bezinken is iets dat heel veel salesmensen hebben. Als ik dat zie in mijn team, en ik zelf ook, als ik op baan ben, 3/4 van mijn tijd is denken over die gesprekken dat je gaat hebben en dat je gehad hebt.
We gaan over nadenken, hè?
Ik denk dat er juist iets te veel zelfreflectie is.
Okay.
Hoe meer dat je nadenkt, hoe meer dat je kunt vastrosten in bepaalde ideeën, En dat kan mijn doordring intern, en dat kan mentaal probleem geven. Soms moet je gewoon doordoen.
Ja.
En zeker op baan is dat een probleem. Is er heel veel in de auto, je denkt heel veel na, waardoor dat je soms te veel kunt nadenken. Nou, dat is ook niet goed.
Misschien komt het ergens van... het type huntingprofiel is vaak ook de go-getters, zoals we al een keer gezegd hebben. Mensen vaak met een iets roder profiel die echt wel voor hun doel gaan, voor een goal. En misschien daarom iets meer soms arrogant overkomen.
Zou kunnen.
Kan zijn.
Maar ik denk inderdaad dat er wel een bepaald type verkoper is dat zo zelf ingenomen is... Dat die inderdaad een gebrek hebben aan...
Die zijn er overal, maar ik denk niet dat het alleen in de verkoop is.
Mm-hmm.
Nee. Hetgeen wat je zegt, inderdaad, we hebben heel veel tijd vaak voor zelfreflectie, maar we doen dat ook vaak met onszelf. Bellen jullie vaak zo eens een keer een collega op om te kunnen sparren of erover na te denken?
Zeker, 100%. Wat ik ook al dacht, is een arrogante vertegenwoordiger of een arrogante verkoper, moest die persoon zo arrogant zijn, dan verkoopt hij ook gewoon niet veel. Want als hij dat tegenwoordig... In onze maatschappij, arrogante mensen, we hebben dat niet graag. En wij kopen ook als klant niet graag aan mensen dat we niet graag hebben.
Nee.
Je koopt aan mensen dat je graag hebt. Dus dat idee van, die een arrogante verkoper, dat is niet helemaal juist. En mensen die dat wel doen, blijven meestal ook niet lang in de sales. Nee. Dan kun je de ene keer op die manier verkopen, maar als ze terugkomt, zien ze niet graag komen.
Nee.
Dus dat is altijd van voor te doen. Maar effectief, ik spreek daar heel veel over in ons team intern. Ja, want soms wordt dan een keer gezegd van ja, maar ja, als klant tegen ons van je moet niet te veel pushen. Ja, en dan kan je daar in de auto inderdaad wel zeggen van ik moet daarmee opletten. Want als je inderdaad niet de bedoeling dat mijn relatie met die prospect in zijn drang komt, omdat ik mijn resultaat wil halen. En dat is iets dat we in het team inderdaad wel gaan bespreken. En dat is niet de bedoeling, maar dat komt ook niet veel tegen. Dat is een beetje die grens vinden. Hè. We gaan het ook niet over u laten wandelen op baan. Want als je te braaf bent, zoals dat in een prospect soms zo wel, dan verkoopt je gewoon niets. Soms moeten we wel kunnen zeggen van oké, ik heb hier het beste biertje mee van een keer te laten proeven.
Want, je moet niet, overtuigd zijn van je eigen product.
Er zijn 10 andere vertegenwoordigers die dat wel gaan zeggen, die dan wel een bier misschien gaan verkopen.
Ja.
Dus dan moeten we ergens kunnen zelfzeker zijn van je product.
Ja.
En die zelfzekerheid kan vaak verward worden met arrogantie, afhankelijk van tegenover wie dat gaat zetten.
Oké. Maar heel interessant eigenlijk. Ja. Dus, maar algemene stelling, de meeste verkopers hebben wel degelijk... de mogelijkheid om onszelf reflectie te
doen. Het is een aanname, hè. Voor iets.
Het is een aanname, hè.
Kijk,
voilà.
We mogen een volgend briefje pakken, Thomas. Ik ben eens benieuwd wat erop staat.
Altijd spannend.
Die verkopers mogen niet zeuren over hun bedrijfswagen. Ze mogen blij zijn dat ze erin hebben.
Aha.
Ja.
Aha.
Wel, ik heb daar een schoon verhaal over. Een anekdote eigenlijk van een kennis van ons. Je kent hem ook, hè.
Ja,
die ging solliciteren voor een andere salesfunctie. En eigenlijk was dat in kannen en kruiken tot dat moment... dat ze die persoon de wagen voorstelde. En je moet inbeelden, dat is een persoon van bijna 2 meter. En ze stelde die een Volkswagen Polo voor. En inderdaad, dan kreeg je daar rondom ook de reactie van... Ja, dus wel eens blij, je hebt een bedrijfswagen. Maar dan moet je eens een keer inbeelden, om even een ander voorbeeld te zoeken. Stel je voor dat je ergens gaat beginnen werken en ze geven hun een bureau. En alle bureaus hebben dezelfde hoogte, maar net die van u, die is 30 centimeter te kort. Je gaat eens een keer zitten op een gewone stoel. Dat gaat ook niet, hè. Ik vind op zich zo, hè, een sales moet blij zijn met een bedrijfswagen, ja. Maar als je inderdaad, zoals jij, hè, veel op de baan bent, ja, dan is het logisch dat dat een comfortabele wagen is. Want dat gaat dan op die moment over ergonomie,
ja,
over je werkplek. Wat ik niet wil zeggen, dat een start-up of een startend bedrijf die niet het budget heeft voor hè, een hele comfortabele wagen te kopen, dat die in hun hele investering daarin moeten steken.
Nee.
Dat niet. Ik bedoel, er zijn... Er zijn inderdaad verschillende gradaties, maar ik ben wel heel blij om te zien dat er een switch tegenwoordig is van een soort van flexie- en kantineplannen, of hoe noemt dat, waar dat je inderdaad kan gaan kijken van welke wagen, hè, want dat is uiteindelijk deel van je loon op dat moment, past er het best bij mijn levensfase. En als jij inderdaad, ja, misschien zijt jij wel een salesdirecteur of een salesmanager en heb jij geen nood aan een grotere wagen, en dan kun je een kleinere wagen nemen. En misschien voor meer loon gaan. Zijt jij een jonge persoon, maar heb jij een jong gezin met 3 kinderen? Ja, dan heb je misschien wel nood aan die grotere gezinswagen. En daar ben ik wel blij in dat daar een shift is.
Dat is het wel.
Maar ik ben het absoluut niet eens met de aanname die daar is
nee,
en die op tafel ligt. Kunnen jullie daarover over denken?
Ja, maar het is nu een bureau en het is ook een soort van representatiemiddel. Waarmee dat we nu niet zeggen dat de Volkswagen Polo die je nu genoemd, dat je geen deftige auto is, voor alle duidelijkheid. Straks hebben we nog een Volkswagen op ons dak. Maar ik begrijp wel absoluut dat het een stuk moet zijn van uw loofpakket. Dat dat geen probleem zou mogen zijn. Hoe gaan jullie daarmee om in het bedrijf?
Ja, ik deel 100% jullie mening. Wij zeker die elke dag op baan zijn. We weten ook geen opvolging in één computerwerk. We zijn elke dag op baan. Mensen denken, wat doen vertegenwoordigers? Ah, die gaan verkopen en die babbelen met mensen. Maar 3/4 van hun dag en van hun tijd zitten in hun auto. En zoekt parking. Hey, ja. We moeten achteruit parkeren. En dat je dan geen parkeerstand, weet dat?
Ja.
Je zit in de auto op de straat en zit in de file.
Ja.
Dat vraagt allemaal massa's energie. Doe je dat met een half van de middel, met een klein half autootje dat goedkoop is, dan gaat ook niet dezelfde resultaten krijgen uit je team, uit je sales team.
Nee.
Ik zelf ook. Ik vind dat ook heel belangrijk met een auto op baan, dat ik naar een goede podcast kan luisteren.
Wow,
dat ik een goede muziekinstallatie heb, dat ik een goede zetel heb, dat ik ruimte heb voor alles weg te steken.
Ja.
En dat is een basisbehoefte voor salesmensen. Dat is precies zeggen van oké, ga naar de oorlog met een klein revolverke.
Ja.
Het gaat ook.
Ja, ja, ja.
Maar kun je niet dezelfde resultaten verwachten van een soldaat.
Ja.
En met sales is dat identiek hetzelfde. Dat is oké, ze nemen dat mee naar huis. En dat is plezant, want ze rijden daar in het weekend ook mee rond. Maar 3/4 van hun tijd is werk.
Ja.
Is er mee op baan rijden, is in file staan. En alleen dan is dat onze basis dat je een goede auto hebt.
Je hoort van tegenwoordig ook al meer en meer in bedrijven dat ze auto's ook als een soort van bonusmiddel beginnen in te zetten. Hè? Dus vanaf het moment dat je een bepaalde quota gaat halen, heb je ook recht op een grotere auto, een auto die beter uitgerust is. Dat hoorde wel eens mee voorkomen. En dat is ook een stimulerend middel natuurlijk. Ja, verkopers. Ja. Wij willen verkopen en we vinden het leuk dat daar iets tegenover staat. Hè? Dus ja. Interessant.
Nou,
als je wil, mag je de volgende pakken, ze.
Go ahead. Ondertussen ook even meegeven. Wij zijn ondertussen ook aan het eten van een...
Een nacho schotel. Als je wat gekraak hoort ondertussen, beste luisteraars.
Dat is Thomas die aan het eten is.
Superlekker
trouwens. Die is een soort van pulled pork op de
pizza. Ja, het is goed. Het is goed.
Sales professionals doen niets anders dan eten en denken.
Die komt al heel mooi uit. Ja.
Met zijn klanten. Evda is eten en drinken met klanten en gelijk aan omkoping.
Voilà, ja.
Ja, dus even al er net ter sprake gekomen. Ik weet niet, hoe denk jij daarover, Filip?
Volgens mij is het de dag van vandaag veel minder het geval dat het over omkoping gaat. En ik denk ook dat het gaan eten met klanten echt wel fameus is teruggenomen. Ik ben er wel van overtuigd dat in bepaalde sectoren, zeker als het over grotere aankopen gaat, een proces dat veel langer duurt, dat het ook geen schande is om met je klanten af en toe nog eens iets te gaan eten. Ik denk dat dat zeker...
Dat dan eerder ook gebeurt in de setting van we hebben een lange meeting vandaag, we moeten veel punten doorspreken, er moet gegeten worden. En vaak gaan ook die gesprekken aan tafel verder. En is het niet zo dat je plots ineens tijdens die lunch je gesprek stopt? Integendeel, je zit tijdens die lunch ook met een bepaald doel aan tafel. Dus ja...
ja. Jij bent natuurlijk actief, ook een stukje in de voedingssector, de horeca en de winkels en delicatessenzaken. Is het iets wat bij jou wel nog meer voorkomt?
Ja, wel, ik ga een keer de zalm zijn van het gesprek.
Okay.
En ik ga een keer zeggen dat waar is en dat gebeurt. Wij doen dat ook op kleine schaal.
Okay.
Op kleine schaal, inderdaad, gaan eten met een klant. Ja, wij gaan inderdaad niet naar een restaurant gaan en dan met die mensen ook iets gaan eten. En dat gaat over vaak een eenmalig gesprek. Maar iets uitgeven bij je klant, zeg maar eens, je gaat naar een tiro. Hij drinkt daar een koffietje.
Ja.
Dat is ergens een manier om tijd af te dwingen van hun prospect, maar dat is ook een manier om tijd te maken voor elkaar en voor het gesprek op dat moment. Dat is ergens ook geld uitgeven, om koperij, zoals je kan zeggen, om een deal binnen te halen, om op dat moment die tijd te krijgen en op een rustige manier je verhaal een keer te kunnen doen.
Ja.
Bij een delicatessenwinkel, het is ook verleidelijk, er liggen heel veel lekkere dingen, van dezelfde keer iets te kopen, het is voor een prospect veel moeilijker om nee te zeggen tegen een klant dan tegen een vertegenwoordiger die daar gewoon staat. Dus het is iets dat vandaag de dag heel veel nog toegepast wordt op kleinere schaal. Inderdaad, ik denk waarschijnlijk in grotere bedrijven dat in Nederland weer een dimensie inneemt om te gaan eten met een potentiële klant.
Ja.
Dat is iets dat wij veel minder doen. Maar op kleine schaal is dat wel iets dat we doen. Een koffietje drinken bij een horecazaak waar we iets wel aan voorstaan.
Maar die reden erachter vind ik ook wel heel interessant. Effectief zeggen van maar kijk, op die manier koop ik ook echt wel een stukje tijd.
Ja.
Je verplaatst je niet meer als vertegenwoordiger. Je staat niet meer voor de prospect als vertegenwoordiger, maar als klant op die moment die ook vertegenwoordiger is. Nee, dat is een slimme.
Ja.
Nu, wij gaan regelmatig nog eten op restaurant. In mijn sector, evenementensector, wij verkopen beleving. En die beleving is eten en drinken. Dus als mensen dat niet kunnen proeven, niet kunnen ervaren, dan stopt meestal het verhaal. Dus wij gaan uiteraard nog eten, maar dat mag zeker niet aanzien worden als ze gaan weer op restaurant. Dat is elke keer vaak hetzelfde restaurant om te kunnen verkopen. Maar dan ook, er zit een doel achter. Hè. Ik denk dat dat een andere aanname is die vaak terugkomt. Ja, die mensen die gaan altijd maar eten en drinken.
Mm.
Maar er zit echt een doel achter, er zitten resultaten achter. We doen ook regelmatig wel eens een keer klantenevenementen. Er komt dan redelijk wat volk op af. Daar vooraf worden gesprekken gevoerd met dat sales team en worden die klanten overlopen. Wie is er aanwezig? Welke potentiëlen zitten erachter? Wie moeten we zeker spreken? Er moeten leads uitkomen.
Tuurlijk.
Het is niet zomaar even gaan eten.
Nee.
Het moet draaien.
Ja, het is ook een moment dat je echt connectie maakt met de persoon dat tegenover je zit. Hè.
Ja.
Het gaat soms ook niet over per se wel een verkopen op dat moment, maar gewoon tijd op een rustige manier nemen om elkaar te verstaan. En oké, waar kan ik een aanvulling zijn? Dat lijkt ook soms zo kort door de bocht van oké, we willen verkopen, maar soms wel ook gewoon een meerwaarde voor die persoon op dat moment, maar echt ook oprecht. En als je aan tafel zit en ze de napken aan het eten, dan kunnen dat op een heel andere manier doen dan als ze gewoon in een meeting bij elkaar zitten en dat vlug, to the point moet zijn. Want dan komt die ding soms naar boven tijdens eten of tijdens zelf gewoon glas. Ga er soms iets dieper in en babbel een keer over dingen die ernaast zijn. Dus soms heel mooie gevolgen kunnen.
Ja. Ja, goed.
Bij eens, ja.
Zo,
pak maar weg, Thomas. Ja. Er zit nog veel in dat potje eigenlijk.
Ja, we hebben er nog wel wat.
Enkel goed uitziende mensen worden aangenomen in sales functies.
Ziet ons hier zitten. Het zal wel zijn.
Ik het niet. Dus dat is bij deze gecheckt en afgerond.
Goed, volgend onderwerp. Ja,
nee, maar het is wel ene, we zagen hem binnenkomen en ik vond hem eigenlijk wel toepasselijk. Want er is op een bepaald moment, ik weet niet of jullie dat nog weten, ik ga geen namen noemen, maar er is op een bepaald moment een interim kantoor geweest voor uitzendkrachten. Waarbij het schandaal naar boven is gekomen van, ja, hier worden enkel maar mensen aangenomen die op hoge hakken kunnen lopen. En er goed uitzien. En ja, los van het feit dat ik dat zelf wel een beetje degoutant vind, want ja, dat is niet hoe dat sales werkt. Ik bedoel, sales gaat vooral over wat er in het hoofdje zit en uw instelling en de manier waarop je met mensen omgaat. Ja, is het blijkbaar toch iets wat dat wel wat kan meespelen?
Ik ben akkoord en half akkoord met wat je zegt. Ja, ik begrijp u en ben ook heel blij dat, denk ik, ook er een enorme shift is geweest de voorbije jaren naar meer inclusie voor iedereen. Laat ik het dan even zo noemen. Al vind ik wel dat je als sales er altijd representabel moet uitzien.
Absoluut. Ja,
en daar hebben we het ook wel eens een keertje over gehad. En dan hebben we het over basiszaken, hè. Hygiëne, nagels geknipt. Uw haar moet niet net een rat zijn uitgekropen. Hè. Zo lopen er ook soms rond.
Ja, ja, ja.
Uw baard moet deftig getrimd zijn. Zo'n zaken. Ik vind persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, daar moet wel belang aan gehecht worden. Want anders voel ik mij ook niet gemakkelijk als ik een verkoper tegenover mij heb die echt, sorry, qua hygiëne 0,0 is.
Ja, maar dat is ook een stukje instelling toch, denk ik. Want allee, als je presentabel voor wilt komen, heeft dat ook een stuk met mindset te maken. Of zie ik dat verkeerd?
Zeker. En ik denk zelf dat ik nog een stukje verder ga in het nuanceren, want ben het er volledig mee eens dat dat maar een deeltje is. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat mooie mensen meer verkopen.
Ja.
Want dat is bewezen, mensen kopen gemakkelijker aan iemand die er goed uitziet. Maar mijn ervaring, ik heb daar vroeger ook in die cliché getrapt. Ik heb daar ook keihard meteen in de muur gelopen. Mijn eerste vertegenwoordiger dat ik aannam, dat was een snel poppemietje, een blonde, waarvan je denkt, die zal het wel verkopen.
Mm-hmm.
Een week opgeleid, samen op baan. De eerste twee dagen dat ze zelf op baan was, ik weet dat nog goed, het was in Oostende.
Okay.
Ik was niet mee en ik kreeg na de twee dagen een telefoon. Ik zit niet meer zitten, hè. Ik stop ermee. Twee dagen. Hoe komt het? Allee, het ging toch allemaal nu? Ja, met mijn hakken hier aan de kust heb de deeg, dat gaat niet. Maar ik heb toch sneakers aan?
Maar
dat is niet wie dat ik ben. Die miserie met die bak, met die stalen, dat je hier moet dragen. En die parking vinden hier in Oostende. Zo een keer in de Landwerken.
Maar
ik dacht dat Oostende de parking was. Ik snap hem niet. Goed, pak een ander briefje, Thomas.
Dat was voor mij ook de eerste keer dat ik dacht van, dat was inderdaad een heel stomme cliché waar ik ingetrapt had. Want iedereen zegt dat wel. Van, een snelle madame, die zal wel verkopen. Dus er is niets minder waar. Maar inderdaad, zoals gezegd, Thomas, we moeten er wel proper uitzien. Ja, zeker als je veel verschillende mensen bezoekt, veel verschillende type prospects, moet je zorgen dat je iedereen een klein beetje deftig kunt voorkomen en dat iedereen zich een beetje kan linken en die gelijkenissen zien met jou.
Ja.
Als je chic in pak komt, dan gaat het ook veel afstoten, dat is hetzelfde. Ja. Maar komt hij inderdaad in een t-shirt met een short en slatsen, zou ik zeggen, in het West-Vlaams, dan had dat ook niet lukken. Dus inderdaad, proper voorkomen, dat is een basis voor wat je wel moet momenteren.
Maar dat is je eerste indruk weer, hè?
Ja, dat is je eerste indruk. Dat is het uitbalanceren, zal ik maar zeggen. Van, je moet inderdaad niet misschien te strak in pak, gaat bij jullie waarschijnlijk ook niet werken als je met de cravat nog binnenkomt om te verkopen.
Ja, maar en eigenlijk is de reden daarachter ook triest, hè. Want mensen willen altijd zichzelf spiegelen. En in sales mogen zoveel mogelijk het gevoel geven dat zij gaan herkennen daarin. En dus met de chic te gaan, met kostuum, kun je dat veraf doen. Maar eigenlijk iemand die voor het zweetplekken heeft, of zelfers of zo, daarvan zeggen, dat zou ik toch niet doen. Dus dan staat het weer verder. Ja. Van, eigenlijk willen ze iemand zien van iemand dat mooi is, bijvoorbeeld. Ah ja, want ze willen hem zelf ook mooi vinden. Ja. Dat is eigenlijk de redenering erachter.
Je hebt daar een punt, en daar kan ik twee dingen over zeggen. Eén, als je dan puur naar de social media kijkt, als je het hebt over personal branding, de mensen die een hoge aantal volgers hebben als personal branding, zijn meestal mensen die er goed uitzien. Dus uw wetenschappelijk bewijs gaat zeker tellen daarin. Ten tweede, in de aflevering met Coach Jo, die heeft het ook al gezegd, en het blijft terugkomen eigenlijk, sales is een beetje gelijk als daten. En je moet het dan in de aflevering van Jacob elkaar gunnen. Dus dat is echt zo die chemie dat er ontstaat tussen twee of meerdere mensen. Ja, het is mooi. Ja,
absoluut, absoluut.
En succes trekt aan. En succes is in een hele brede zin toepasbaar. Dat is er goed uitzien, dat is een auto, dat is whatever. Dat is commercieel succes met je product. Mensen willen er deel van uitmaken. Dus ook je voorkomen maakt deel van succes dat je zei als persoon. En mensen willen daarin meedoen. Dus dat is iets.
Ja, interessant eigenlijk.
Oké. Okay.
Dus misschien dat er toch het een of het ander. Het zal niet waar zijn, maar er zullen misschien toch wel dingen van hen terugkomen.
Ja.
Goed om te weten. We zullen er nog eentje pakken, ze.
Je bent. Die verkopers verdienen veel geld met al die bonus.
Oeh, bonus. Haha. Het meest gevoelige onderwerp, denk ik, als het onderling tussen salesmensen aankomt, is loon.
Ik denk ook daarbuiten.
Ja, daarbuiten zeker niet, ook. Hè, maar
als mensen spreken over salesmensen en een bonus daarachter, maar ja, hier die verdient bonussen.
Ja, inderdaad. Amai, zeg, aan het einde van het jaar precies nog een dikke bonus gekregen, hè, dat je die jacuzzi had kunnen kopen in een tuin. Weet je wat?
Heb je een jacuzzi kunnen kopen in een tuin?
Nee, ik ben nog aan het verbouwen, Thomas. Ah, laatste van mijn zorgen. maar als je kijkt naar bonus als structuur of als systeem, wat heel veel mensen onderschatten, is dat sales professionals heel vaak een redelijk laag basisinkomen hebben en dat hun maand juist gemaakt wordt met die een bonus. Dus als ik een maand slecht verkocht heb, dan heb ik de maand erop ietsjes meer honger als dat ik anders zou hebben, bij wijze van spreken. En dat is iets wat heel vaak vergeten wordt, denk ik, misschien een aanname dan weer, maar door mensen die niet in de sales zitten.
Als ik heel eerlijk moet zijn, het bonussysteem ben ik vanuit mijn bedrijf geen gigantische voorstander van. Omdat uw vertegenwoordiger kan straffen als hij heel hard werkt, maar met de verkeerde producten of de verkeerde USB's of zo van het merk op baan gaat, dan wordt jij gestraft ondanks dat hij keihard kan werken. En aan de andere kant kost het aan het bedrijf ook meer geld. Als zij, zeg maar eens, heel veel geld uitgeven aan marketing, is het veel makkelijker om dat product te verkopen. Dus dan gaan ze eigenlijk dubbel gaan betalen. Als ze vertegenwoordiger mee gaan betalen. En gaan ze zelf ook nog een keer dat marketingbudget moeten uitgeven. Dus in mijn business, vanuit wat ik doe, ben ik geen 100% voorstander van bonussen. Maar algemeen kan je wel zeggen dat vertegenwoordigers misschien meer verdienen in totaal dan. Is nu met bonus of volgens basisloon dat dan iets hoger is. En dat is wel iets dat vaak in mijn ogen onderschat wordt, wat er moet voor gedaan worden.
Ja.
Het is logisch dat bijvoorbeeld een militair die op een oorlog trekt, dat die meer verdient, want die neemt een hoger risico. Maar van salesmensen gaan we die vaak aan vergelijken voor het van, een kantoorjob of in de sales, dat is datzelfde. Maar wat dat mentaal vraagt van een mens, om dat te doen en te veranderen, te blijven doen en te blijven volhouden, dat is iets waar er ergens ook een financieel iets tegenover staat. Is dat nu met een bonus of is dat een hoger basisloon? Dat maakt dan nog niet uit. Maar dat is iets, als je dat zelf doet, jaar na een stuk, dat vraagt wel iets van een mens. Je steekt daar zeer veel energie in.
Absoluut.
En het is dat ergens op dat moment beloond wordt. Dat het feit dat je iets kunt, dat iemand anders niet kan.
Ja, ik ben blij dat je dat ergens wel aanhaalt, want hier raken we eigenlijk het punt van het mentaal welzijn van een salespersoon en we moeten daar niet flauw over doen. Ik denk dat ik ook echt al nachten heb wakker gelegen van slechte verkoopcijfers of dalende verkoopcijfers en dat je dan probeert te ontrafelen. waaraan dat het kan liggen. Je overloopt, je stopt eigenlijk soms niet met werken. Je neemt dat vaak mee naar huis. Is dat dan omkoping, een bonus die je achteraf krijgt? Ik snap wel, het is een bepaalde stimulans om dan te blijven verder doen. Ik kan daar ook nog over zeggen dat een bonussen... Ik zit een beetje mee in jouw boot. Ik ben daar wel voor, afhankelijk van het businessmodel. Maar ik heb al heel veel bedrijven gezien waarbij dat bonussen in departementen vaak ook in silo's worden...
Ja.
In KPI-silo's worden gestoken, waardoor dat op den duur departementen elkaar gewoon gaan tegenwerken.
Ja.
En dat ik zie dat het bedrijf niet vooruit helpt, maar gewoon achteruit helpt.
Maar dat is, dat is dan inderdaad niet allemaal om volgens hetzelfde doel aan het werken zijn. En dan is het echt een vergiftig geschenkend bonussysteem. Dan is daar niks om veel plezier aan te beleven. Absoluut waar.
Qua verloningsmiddel moet er heel goed over nagedacht worden. Wie, op welke manier, wat zijn inderdaad de KPI's? Want het kan inderdaad het kan demotiverend werken. Gewoon mensen die er net niet aan geraken, maar de rest kan het wel en ik niet, en niet goed genoeg. Waardoor dat die leercurve kan omzeilen of dat ze er zelf niet aan geraken. Plus, het kan inderdaad ook een bepaalde vorm van concurrentie in je team gaan creëren dat je misschien niet nodig hebt of dat je niet wilt.
Ja.
Soms wel. Sommige mensen moeten ergens kunnen pushen, maar het mag zeker geen primaire drijfveer worden. Want daar is er vaak, ikzelf ook al, ik heb er vroeger ook al mee uitgepakt, omdat je denkt van, ik ga ze extra motiveren. Het zijn heel veel dingen tegenwoordig, zeker in de maatschappij en de werksfeer dat we nu hebben. Het zijn veel dingen die veel belangrijker zijn dan dat. En daar denken we vaak eerder aan.
Persoonlijk ben ik een veel grotere voorstander voor echt een incentive programma. Dan, waarbij daar mensen prijzen kunnen winnen, maar dan vaak ook gericht op het team.
Als team,
dat je echt werkt met, oké, jongens, als wij deze maand ons doel halen, dan gaan we eten in dat restaurant met heel het team. En een baas trakteert dan. Dan zit je niet alleen aan het werken voor die een omzet te kunnen gaan halen. Los daarvan, wat ik ook nog wou zeggen, is volgens mij is bonus vooral iets wat je moet verdienen als je boven de 100% van je target gaat. En niet van die... Dat is het je van tegenwoordig ook wel eens. Bij elke bon dat ik verkoop, ik standaard 1% van een omzet is van mij. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar als je wat je bon hebt verkocht, van een belachelijk bedrag. Dan hebben we nog altijd 1% bonus gehaald. Maar uw bedrijf heeft er niks aan verdiend. Maar los daarvan, ik denk als je als team werkt aan dus dat algehele doel, of we hebben winst gemaakt op het einde van de rit, dus nu gaan we er iets mee doen, dat je er wel verder mee komt.
Nou.
Just, ik had er inderdaad op die manier nog niet over nagedacht, maar eigenlijk is dat een beetje hetzelfde of hetgeen wat we in het begin het over gehad hebben. Voor jezelf hebt u eigen motivatie, maar u aanpast aan uw klant of als uw klant iets zegt dat u kwetst, of hij zit met een teammate dat hem kwetst, hij gaat vaak meer doen voor iemand naast u dan soms voor jezelf.
Ja.
Dus als team denkt, dan gaat hij denken, ik ga hier niet als enige nu achter u, we gaan er samen als team voor.
En we trekken elkaar er ook gewoon door.
Zeker, ja.
Gewoon dat je ook eens naar je collega kunt stappen en je kunt zeggen van, kerel, het lukt mij niet met die klant, het gaat niet. Ja. De connectie zit er niet. Kun jij het eens proberen? Ja, oké, het is u wel gelukt, top. We hebben hem binnen.
Ja, helpt ook.
En dan is het, want dat zie je wel eens in hele competitieve organisaties, dat we dan ook, dan krijg je discussies, hè. Ja, maar dat is mijn bon, hè. Ja, ik heb die bon overgenomen.
Ja.
Ik heb het geprobeerd en het is je niet gelukt. En mij is er, als we het over mentaal welzijn hebben, dat is de ideale manier om bij een onervaren verkoper de goesting er op een mum van tijd uit te halen.
Bij een verhaal deze week nog gehoord van iemand die heel dicht bij mij staat, die zei ook van, ik heb ooit nog in de IT-sales gedaan en wekenlang op een klant gewerkt. En een van de laatste afspraken gaat de verantwoordelijke of een van de collega's mee. En dan, de klant tekent en dan was het, voor de bonus, dat is wel 50% van mij. Hè. En als dergelijke systemen bestaan, dan werkt het elkaar inderdaad ook echt tegen. Ik denk, wat we kunnen een beetje concluderen hieruit, het hangt echt af van het type bedrijf, wat voor type bonus. Het kan tegenwerken, het kan meewerken. Wat ik persoonlijk erover kan zeggen, is, ik ben zelf ook heel lang als student en ook kort daarna heb ik nog in restaurants gestaan, brasseries en dergelijke. Waarvan onder andere eentje, waar dat wel een soort van, dat noemen ze toen een tronsysteem, waarbij dat hoe meer dat je verkocht als kelner, hoe meer eigenlijk dat je kon verdienen op die dag. En dat was wel een systeem dat werkte, want jij krijgt een regio toebediend, hè, dus ik zeg gewoon x aantal tafels, jij moet die bedienen. Dat restaurant zat altijd vol, dus dat maakt eigenlijk niet uit welke plek dat je kreeg in het restaurant, zal ik maar zeggen. Ja, en het ligt aan u als verkoper, kan ik koffies bijverkopen, digestiefs bijverkopen en zo verder. En dan werkte het wel heel stimulerend.
Maar dan spreken we dus over bijverkopen. Dat is eigenlijk al iets wat dat boven die 100%. De mensen hebben sowieso een bestelling gedaan voor hun eten en voor hun drinken. Maar slaagde jij erin om die een extra te doen?
Ja.
Dan gaan we daar iets extra voor uitkeren. Ja. Maar dan denk ik dat motiveren het werken.
Het is trouwens inderdaad iets in de horeca, wat ik ook vind, dat er weinig gedaan wordt. Die mensen die langsgaan, dat eigenlijk ook een vorm van verkoop doen, gaan incentiveren om effectief die verkoop te doen.
Ja.
Zo, veel mensen die veel meer potentieel in de horeca, maar die niet gemotiveerd worden om effectief verkoop te doen.
Ja.
Ik overlaatst ook een koffietje aan drinken ergens. Top bargast die naar ons kwam. We zaten aan het toog. Nog een koffietje. En we waren net op punt om weg te gaan. En we van,
allee, nog eentje.
Nog een koffietje. Maar op de achteraf hadden we dacht, eigenlijk, allee, goed gezien. Allee, wij hebben daardoor, we hadden een toffe tijd, hè, want het was plezant. En zij hadden een koffietje extra verkocht aan iedereen dat zat.
Ja.
Dat is goed gezien, maar dat wordt zo weinig gedaan. Dat is meestal van, de rekening, dat wordt luider vraagt, of dat eigenlijk nooit extra moet hebben.
Maar daarin heb jij, en dat heb je al 100 keer gezegd, Filip, de vent maakt de tent.
Absoluut.
En daar heb ik zo'n mooi voorbeeld van. Een paar weken terug gaan we eten voor de verjaardag van mijn schoonzus. En we zitten daar in een restaurant, een bekend restaurant hier in Antwerpen. En wij komen binnen en het eerste wat die garçon doet, willen jullie al iets drinken? En ik zeg, ik zeg dat tegen mijn vriendin, ik ga misschien eerder een wijntje pakken of zo. Een wijntje, meneer, wacht, die doet de kaart mee open. Kijk, het is hier, dat zijn de rode wijn, wit of rood, dat zijn de wijntjes. Deze moet je echt proberen, dat is echt toppetje op de tong, bla bla bla, bla bla bla. Die is er aan het verkopen, maar op een hele joviale
manier. Top. Ja.
Wij willen nog iets bijbestellen in het midden van de recht. Daar komt een droogstoppel af, ik meen het u. En die knikt naar de mensen. Zo van, en jij?
Mm-hmm.
En jij? En jij? Oh man, vreselijk.
Ja, en maar dat werkt op je gemoed, hè?
Ja.
Als klant.
Ja.
Dat is ook.
Ja.
Ja.
Je gunt die persoon, je gunt het hem niet, die verkoop. Maar ja, bon, je hebt wel dorst, dus je doet het wel.
Is dat. Door te weinig op een dag, denk ik, in de horeca. Hè. Dat is een koopaspect. Maar aan de andere kant, verstaanlijk, kijk, ze vinden heel moeilijk mensen in de horeca. Dus dan, soms moeten ze het dan opdoen met het als ze krijgen.
Ja.
En misschien dat een bonussysteem daar inderdaad wel een oplossing kan
bieden. Dat mensen aantrekt misschien ook.
Ja.
Dus,
interessant.
Ja.
Zullen we er nog eentje pakken?
Ja.
Nou wel, dat is goed.
Verkopers praten niet over hun problemen.
We hadden het daar juist al even over mentaal welzijn, hè?
Ja.
Ja.
Verkopers praten niet over hun problemen. Tegen klanten dan of tegen collega's? Of
ja, dat stond er niet bij de inzending. Maar ik denk dat het in dit geval wel een klein beetje onderling is bij de collega's. Ah, we kunnen ze alle twee snel behandelen. Ja. Ja. Eerlijk waar, tegen klanten lijkt het mij niet handig om over hun problemen te beginnen praten. Of zie ik dat, ben ik nu kort door de bocht?
Tenzij dan het probleem zijn als zij zelf ook hebben.
Ja.
Als een soort van reflectie dan weer, dan is de spiegel, absoluut. Ja, dat is waar.
En dan kun je dus nog makkelijker verkopen.
Ja, dat klopt.
Dus dan kun je klagen over je probleem, anders moet je er inderdaad over zijn.
Ik denk toch best niet te veel over zeggen.
Wat ik wel echt al een paar keer heb meegegeven en dat ik al een paar keer heb gezien bij beginnende verkopers, maar ook vertegenwoordigers die bij ons over de vloer al zijn geweest, die zelf redelijk negatief praat. Ja, het is echt niet gemakkelijk. Ja. Amai. Nee, de markt is niet goed en dit en zo. Dan denk ik van, ja, dan gaat er niemand kopen bij u. Want dan ga ik mij als klant vragen stellen, ja, waarom is de markt niet goed? Waarom moet ik dan gaan kopen? Als mensen mij vragen, buiten als het conculega's zijn, want daar zijn we altijd best wel redelijk open over, van hoe gaat de markt en gaat het goed of gaat wat minder goed of dergelijke. Maar eigenlijk naar klanten toe, als die vraagt van, en hoe gaat hun business, ga ik altijd zeggen, ah goed, top.
Ja.
Maar waarom zou ik, dat heeft te maken met wat je daar straks zei, met dat succes, trekt aan. Waarom zou ik zeggen van, maar nee mevrouw, het staat hier leeg.
Niemand
stel voor als een hotel, het staat hier leeg. Moet jij een kamer hebben? Ja, ik heb er ooit 310. Ze vindt,
als het goed was, moest ik niet nog gaan komen verkopen. Hè?
Allee, niet waar trouwens, we zijn altijd volboekt. Maar, je snapt wat ik bedoel.
Het waard.
Dus op dat gebied, al vaak tegenkomen bij jonge verkopers, doe dat niet. Spreek gewoon positief over je business.
Ja.
Dat succes trekt aan. Naar collega's toe, ik weet niet, Filip.
Ja, naar collega's denk ik wel dat het gevoeliger is. Ik heb in verschillende organisaties gewerkt ondertussen. En het gaat twee kanten op. Ik heb collega's zien praten onderling alsof het altijd de beste tijd van hun leven was. En dat ze nooit problemen hadden. Dat elke klant een goede klant was. En dat ze nooit moe waren. Dat ze altijd zin hadden. Terwijl dat de wallen tot tegen hun tenen hingen. Tegelijkertijd heb ik ook al het omgekeerde gehad dat collega's zodanig veel kunnen praten over hun problemen tegen elkaar, dat de productiviteit er ook uitgezogen wordt. Voor alle duidelijkheid, mijn mening in het algemeen is, ik vind dat je met elkaar moet kunnen reflecteren over je drempels, zaken waar je tegenaan loopt. Heb je een keer een slechte dag? zeg dat tegen niemand. Het is me een dag niet. Ik ben verkeerd been aan bed gestapt. Ik heb gisteren ruzie gemaakt met een partner. Het zit mij allemaal niet mee. Maakt me niet uit. Dan kunnen uw collega's u ook ondersteunen en helpen die een dag. Dus zal ik wat telefoontjes voor u even overpakken? Dan zijn we weer team en collegiaal bezig. Alleen, je moet er natuurlijk wel een klein beetje over waken dat je niet te veel in een negatieve spiraal terechtkomt.
Ja, zeker. Ik denk zeker voor mensen die op baan zijn, vertegenwoordigers die in de sales zitten, is vaak een eenzame job, waardoor dan de problemen vaak gewoon zichzelf verwerkt worden. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is voor zichzelf om dat te weten, ook voor de coach, de teamleider, om dat te stimuleren, om eerst de collega's met elkaar in contact te zetten, om dat te delen. De professionele problemen alleen al kunnen enorm relativeren door het te delen.
Ja.
Nu ook alweer, we waren daarnet er een beetje over bezig. Ik vind het al plezant, gewoon met andere mensen die in de sales zitten, kunnen praten. Dat heeft het gevoel van, we zitten er hier samen in en we doen nog mensen wat ik doe. Het is allemaal wel sava eigenlijk.
Ja.
Dus daarin is het heel belangrijk, maar het is inderdaad opnieuw heel belangrijk dat je er niet te ver gaat.
Ja.
Want als iedereen continu zit te zeggen over hoe zwaar dat zijn job wel is, dan gaat het op een duur ben zeggen van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Het is super zwaar en waarom doen we dat eigenlijk? Nee. Dus inderdaad, je mag niet het idee dat je een kanker in je bedrijf krijgen van, het is allemaal slecht.
En het is misschien ook wel op het moment dat je een cultuur creëert waarin dat mensen mogen praten over hun problemen, als je dat als leidinggevende, ik vind dat belangrijk, dat we dat gesprek kunnen voeren met het team enzovoort. Ik denk ook als je die cultuur creëert waar het dat in mag, dat het ook veel begrensder blijft juist.
Ja.
Het is pas op het moment dat je daar de ruimte niet aan geeft en ze beginnen dan inderdaad onder de radar met elkaar negatief te praten over bepaalde zaken binnen of buiten het bedrijf, de markt, noem maar op, het weer, het doet er allemaal niet toe. Ja, dan begint het echt te sluimeren en dan is het wel gevaarlijk.
Dan ploft het, hè.
Ja, ja. Aan een bepaald moment echt wel vanaf zien. Denk ik.
Oké, dus we concluderen.
Er mag over gepraat worden, blijf praten en leer van elkaar. En zorg er gewoon voor dat je dat denk ik niet te lang en of te veel doet. En dat je ook durft om naar je collega wat tegengewicht te bieden.
Nou, ja, denk dat ook.
Misschien, inderdaad. Hè.
Zeg, Thomas, jij hebt hier iets mee trouwens op tafel staan. Want we gaan stilaan naar het einde toe en ik probeer te bekijken wat het is. Er staat op Geers Delicate.
Delicate,
ja. Sorry.
Ik kan niet lezen en Engels babbelen tegelijkertijd.
Ja, ik wou juist zeggen. Delicate, sorry. En wat zit er juist in?
Het is voor mij, hetgeen dat erin zit, is een grote les.
Oké. Okay.
Het zo zijn. Dat is de reden waarom ik het mee heb. Het is een product die de dag vandaag niet meer op de markt is.
Oké.
Maar waar ik gigantisch veel uit geleerd heb over hoe dat je het niet moet doen.
Oké. Interessant.
Ja, en ik denk dat dat de grootste reden is. Er staat ook nog altijd uit bij mij op het bureau. Dus de heersvermoed dat ik ooit gelanceerd heb, helemaal aan het begin van mijn carrière. En die totaal niet aanslaan heeft, omdat we zeer veel dingen misgedaan hebben.
Ja.
Fouten die ik nieuwe start-ups vandaag de dag ook nog zie maken, maar waar ik dan ergens ook trots op ben, dat ik die lessen dan ook geleerd heb, waardoor dat nu iets gemakkelijker is, zowel in de verkoop als ondernemer. En vandaag dat kan mee.
Interessant.
Okay.
Dus als ik het goed begrijp, dat is iets wat jullie hebben proberen te distilleren, een product dat jullie hebben proberen te maken, maar dat eigenlijk fout is gelopen, dat niet goed is gegaan.
Maken op zich was niet zo moeilijk.
Okay.
Dat is iets vaak in onze sector. Het is het verkopen. Dat is het moeilijkste. Dat is het paard die de kaart trekt.
Ja?
En op al de vlakken was dat een veel te moeilijk product. Dat is zo'n product waarvan je zegt, we hebben het wiel proberen opnieuw uit te vinden. Okay. We hebben het te ver gezocht, want niemand zat op die markt. Hij denkt, er is dat potentieel. Of soms is er een reden waarom dat er niemand op dat segmentje van de markt zit. Omdat gewoon, omdat ik niemand
vraag naar
is. Wel gezegd, een vermoed. Vermoed is al een product dat heel weinig mensen kennen. Wat dan ook een droge witte vermoed, niche.
Ja.
En kleine flesjes.
Oké.
Okay, dat is stof waarin de horeca per twee, precies een beetje karafjes of per twee, een aperitiefje.
Het klinkt als een goed idee. Maar
dat maakt het zodanig niche. We moesten per twee een droge witte vermoed graag drinken, bekennen en bestellen in de horeca. Dus wat was te vol, bleef ontstaan. En na twee maanden komt het terug. Wil je horecazaak of bedoeling? Dan staat er een dikke laag stof op. Zo, dat is een faal geweest waar we enorm veel uit geleerd hebben.
Ja.
Dus uiteindelijk heel waardevol geweest.
Tuurlijk.
Als product. Maar ja, het heeft nooit niet van de rond.
Zeg, en je hebt ook een quote meegepakt. Je hebt er bij ons al stiekem gedeeld natuurlijk. Maar
je
het heeft er eigenlijk wel met te maken, hè?
Ja. You win or you learn. Ja.
You win or you learn.
Geweldig, je hebt goed gewerkt. Ja, super. Ja, en dat is het helemaal, hè. Als het... Hadden misschien een iets ander drankje in dat flesje gezeten, dan hadden we misschien gewonnen. Dat weet je nooit.
Ja.
Maar nu heb je er op zijn minst heel veel van geleerd. Het is minstens zo waardevol.
En in sales identiek hetzelfde. Elke persoon die je voor u hebt, elke prospect, kunnen we wel binnen al, kunnen we wel aan verkopen. Ofwel, en dan kunnen ze zeggen, ik heb hem verloren, ik heb hem... Het is een lose, zijn we vaak in de sales. Maar uiteindelijk neemt er altijd iets van mee en groeit als sales. Dat is ook de reden waarom ervaren salesmensen makkelijker verkopen dan starten. Mm-hmm. Dat je al die lessen meeneemt en verkoopt er gemakkelijker uit.
Ja.
Zeker voor startende mensen. Blijf naar die volgende gaan. Dat doorzettingsvermogen zijn van de belangrijkste eigenschappen in sales. Die energie vinden, terug naar die volgende gaan en nog naar die volgende. En dan gaat die nee zetten en dan zeg je ja. Had je misschien het verschil van, oké, nu heb ik het op die manier gezegd. Dat is een puzzelstukje weer van de succesformule. De volgende keer ga ik dat ook toepassen. Ja. Maar dat er heel veel moeten falen om dat te doen.
Ja.
Dus je leert continu bij.
Er zijn trouwens evenementen van. Ik heb dat ontdekt. En die evenementen noemen, als ik mij niet vergis, en als het niet zo is, we zullen het corrigeren, we zullen het in de bio zetten, fuck-up events. En dat gaat eigenlijk, die vinden plaats over gans Europa. Die verplaatsen zich constant elke maand ergens anders. En dat gaat eigenlijk over de fuck-ups van bedrijven. De biggest fuck-ups en waar dat ze eigenlijk uit geleerd hebben. En ik vind dat super interessant om te delen. Omdat, ja, je kunt dat zelf ook beamen. Het is niet die ene rechte lijn naar boven. Hè. Het is heel veel leren onderweg om te zien, ja, om tot een bepaald doel te geraken. Hey, want dat zien soms mensen van, ja, maar je zit daar en dergelijke, maar wat heb je daar allemaal al voor moeten doen om daar te geraken? Ja, heel veel van die flesjes produceren zie ik hier trouwens. Wow.
Super leuk. Heel veel shit gehad. Ja. Continu keert met je hoofd in de muur loop.
Ja.
En weer recht staan en weer verder aan. Ja. Tot er geen muur meer staat.
Dat is ook zo'n quote die je regelmatig op LinkedIn ziet passeren. Hè? If you have to start all over again, doesn't matter, you don't begin from scratch of zoiets. Dat is exact dat eigenlijk. Hè? Dus dat is,
En het is iets wat ondernemers en salesmensen enorm met elkaar gemeenschappelijk hebben.
Ja.
Die eigenschap om dat te kunnen.
Ja. En je moet dat ook durven benoemen en uitleggen tegen elkaar. Het komt wel goed. Stel elkaar weer gerust.
Het komt altijd goed.
Zeg,
eventjes, presenta. Waar kunnen de mensen jou vinden?
Op Instagram, social media, zo zijn de platformen. En op baan, maar vier mensen. We doen heel veel introducties. Er zijn heel veel winkels. Er zijn waarschijnlijk producties dat wij daar ooit voorgesteld hebben.
Ah, super.
Dus, okay. Dus een beetje overal, maar zeker op social media.
Kijk, top. Alright. Super. Ja, voor onze luisteraars. Je weet het, probeer ons te volgen op Spotify. Geef ons daar een like, geef ons daar een recensie. Dat vinden we altijd heel, heel fijn. En voor de rest, je kan ons ook vinden op alle social media, op Instagram, op TikTok. Facebook is dood ondertussen. Maar
LinkedIn heeft het helemaal overgenomen, dus voilà, volg ons zeker op.
Daar kan je ons ook volgen. En voor wie dat niet wist, wij delen daar ook verschillende artikels per maand over de interviews dat we gedaan hebben. Dus daar kan je ons zeker ook volgen op Sales Café Podcast.
En ook over dit interview gaan we dan natuurlijk... zeker en vast doen. We willen jou super hard bedanken, Thomas, om helemaal vanuit het verre Kluisbergen dan naar hier te komen. En wij wensen jou ook heel veel succes met al hetgeen wat Presenta gaat doen. Hè.
Merci. Heel raad gedaan. En dikke merci dat ik hier mocht zijn. Ik vond het weer een super, super interessante gesprek en de discussie. Zo ik ben blij.
En wij vonden het super leuk.
Laat nog even zitten, dan drinken we nog iets na.
Voilà, super. Jij ook, Thomas. Dikke merci voor vandaag weer. En tot de volgende keer, beste luisteraars.
Bye-bye.